Dus de schriftlezing is Psalm 116 en 117.
Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Maar hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep den Heere, de naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten: alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht en zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften den Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de vooroven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem, halleluja. Loof den Heeren, alle heidenen, prijs hem, alle natiën, want zijn goedertierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heeren is in de eeuwigheid. Halleluja.
We houden vanmiddag gemeente dankzegging op het gevierde heiligavondmaal. En we kijken vanmiddag naar de Heer Jezus. Hij houdt ook dankzegging op het avondmaal dat hij met zijn discipelen heeft gehouden daar in de paaszaal in Jeruzalem. Hij gaat zingend de paaszaal uit. Hij zingt de lofzang met zijn discipelen. Hij gaat de paaszaal uit. Hij gaat de nacht van het lijden tegemoet. En je zou kunnen zeggen, hij doet dat zingend. En daarin laat hij ons ook vanmiddag wat zien, gemeente, wat voor ons van grote betekenis is. Ook in deze dienst van dankzegging en nabetrachting. Hij laat zien hoe hij zelf de avondmaalstafel zingend verlaten heeft. De nacht van het lijden is ingegaan. En zou hij daarin dan ook geen voorbeeld zijn voor allen die hem lief hebben? En zou hij ons dat ook vanmiddag niet willen leren voor het eerst of opnieuw, om te zingen, om echt te zingen, de lofzang te zingen? Het thema voor de preek van vanmiddag is dan ook de zingende borg. En we letten er op de eerste plaats op dat hij zingt. In de tweede plaats wat hij zingt. En in de derde plaats hoe hij zingt. De zingende borg. Dat hij zingt, wat hij zingt en hoe hij zingt. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld. En nu zingt hij met zijn discipelen de lofzang. Dat was onderdeel van de liturgie van de paasmaaltijd. Ik heb het net al even genoemd, de lofzang, die staat bekend als het Hallel. En dat zijn dan de psalmen 113 tot en met 118. De psalmen 113 en 114 die we vanmorgen samen hebben gezongen, die werden tijdens de maaltijd gezongen. En na het rondgaan van de derde beker werden dan de psalmen 115, 116, 117 en 118 gezongen. En nu zou je vanmiddag kunnen denken, ja, de evangelist Marcus die heeft dat wel opgeschreven, maar wat heeft dat nou voor een betekenis? De discipelen zingen de lofzang met Jezus, het Hallel. Het is de normale standaardliturgie die bij iedere paasmaaltijd werd gebruikt. Eeuwenlang werd deze lofzang al gezongen. Jaar in, jaar uit klonk in ieder gezin tijdens de paasmaaltijd het Hallel. En het zou toch wel heel vreemd geweest zijn als de Heere Jezus met zijn discipelen ter beëindiging van de paasmaaltijd deze lofzang achterwege zouden hebben gelaten. Ik zou me haast kunnen voorstellen dat als Jezus niet de lofzang zou hebben gezongen met zijn discipelen, dat zijn discipelen tegen hem gezegd zouden hebben, zijn we niet iets vergeten? Het was een vast onderdeel. De discipelen hebben dat ook als jongens van huis uit geleerd in de gezinnen waarin ze zijn opgegroeid. Ze hebben deze psalmen geleerd. Ze hebben deze psalmen gezongen. Ze hebben het jaren in praktijk gebracht. Dus als je zo naar de tekst van vanmiddag zou kijken, gemeente, dan zeg je ja, dat is wel een opmerking en die klopt natuurlijk ook en dat is ook wel juist, maar wat hebben we er eigenlijk verder aan? Dat hier nadrukkelijk staat dat Jezus zich gehouden heeft met zijn discipelen aan de liturgie van de paasmaaltijd. Maar wanneer we zo naar deze tekst kijken, dan doen we de tekst te kort. En vooral als we even kijken naar Marcus. Het is u al wel eens opgevallen, denk ik, dat Marcus wat zijn evangelie betreft heel kort en bondig is. Hij is ook de evangelist met het kleinste evangelie, om het zomaar even te zeggen. De anderen zijn uitvoeriger. Marcus die schrijft geen woord te veel op. En hij had natuurlijk ook bij het schrijven kunnen denken, nou ja, ik hoef dat eigenlijk niet op te schrijven dat ze de lofzang gezongen hebben, want dat is uiteindelijk heel vanzelfsprekend. En toch heeft de Heilige Geest Marcus gedrongen en geleid, ook in het opschrijven, om dit neer te zetten. Toen ze de lofzang gezongen hadden, toen gingen ze uit naar de Olijfberg. Jezus heeft de lofzang gezongen. Dat betekent, Jezus houdt zich aan de liturgie. Heel Jeruzalem zingt nu het Hallel. Maar ook in de paaszaal in Jeruzalem, waar Jezus aan de vooravond van zijn lijden en sterven is, daar klinkt het Hallel uit de mond van deze discipelen en van Jezus. Jezus heeft het ook als kind geleerd. Jongens en meisjes, jullie leren ook psalm. Je hebt vanmiddag, denk ik, op de zondagsschool een psalmversje opgezegd. En dat is heel belangrijk, dat je psalmen uit je hoofd leert. Want ze komen je later van pas. En zo is het ook met de Heere Jezus. Hij heeft als kind deze psalmen geleerd. Bij Jozef en Maria, toen ze samen de paasmaaltijd vierden, toen hij nog klein was, toen hij groter werd, jaar in jaar uit, heeft hij deze psalmen meegezongen. En nu staat hij op een heel bijzonder moment in zijn leven hier op aarde. Hij gaat naar de Olijfberg. En daar op de Olijfberg, daar in de hof van Gethsemane, daar zal hij worstelen met God om de drinkbeker van de toorn van God die hem wordt aangereikt. Maar hoe gaat hij die drinkbeker van het lijden en sterven tegemoet? Hij doet dat zingend. Is het eigenlijk niet een wonder dat hij zingt? Hij had zich ook stil kunnen houden. Hij had ook de discipelen kunnen laten zingen. Maar nee, Jezus zingt de lofzang samen met zijn discipelen. Jezus neemt deze woorden die zo bekend en vertrouwd zijn, die neemt hij op zijn lippen en die zijn in zijn hart. Hij zingt. Weet u wat hij hier doet, gemeente? Wat in een van de psalmen staat. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Hij zingt Gods lof, ook wanneer hij de nacht van het lijden ingaat en de toorn van God straks over zijn ziel wordt uitgegoten en hij neer zal dalen tot in de hel toe. Daarin gaat Jezus ons voor, gemeente. Dat wil hij ons ook leren, om in de nacht van het lijden, om de psalmen te zingen. En hij doet dat op een hele bijzondere manier. Hij doet dat als borg. Dat wil zeggen, hij doet dat ook in onze plaats. Hij doet dat voor ons. Anders zouden wij niet kunnen zingen in de nacht. Misschien denkt u dat ook wel bij uzelf. Kijk, als het goed gaat in je leven, dan kun je psalmen zingen. Dan zing je psalmen van lof en dank. Maar als het moeilijk is in het leven, dan heb je soms wel eens het gevoel dat je geen psalm over je lippen kunt krijgen. En dat je geen psalm kunt zingen, dan is het donker, dan is het duister. Hoe moet ik de psalmen zingen tot lof en eer van God, ook in de moeilijke dagen van mijn leven, wanneer er zorgen, pijn en verdriet is? Ziet u dat Jezus in onze plaats de lof van God bezingt en de lof van God uitdraagt, ook in de nacht van zijn lijden en sterven. Jezus zingt. Ja, wij zijn mensen die door God geschapen zijn om hem te loven en hem te prijzen. Maar na de zondeval is die lof, is de lofzang verstomd. Maar nu dankzij Jezus, dankzij zijn komst in deze wereld, kunnen we zingen. Als Jezus niet gekomen was in deze wereld, dan hadden de oud-testamentische gelovigen ook niet die psalmen kunnen zingen en die psalmen kunnen dichten. Dan had de Heilige Geest hen ook niet kunnen leiden om die psalmen en dat psalmboek te maken wat Israël al heeft voor de komst van de Heer Jezus Christus. Want dat heeft alles met de Heer Jezus te maken. Christus en de psalmen, die kun je niet los van elkaar denken. De oud-testamentische psalmdichters konden zingen vanwege het feit dat ze zongen van de Messias die komen zou, de Heer Jezus Christus. Ziet u dat de Heer Jezus ons weer echt leert zingen. Hij gaat in onze plaats naar het kruis. Hij gaat de schuld dragen. Hij gaat de straf dragen, opdat wij, verlost van zonde en schuld, weer zouden kunnen zingen tot eer en tot lof van God. Dus dat de Heer Jezus zingt, dat is een wonder. En dat hij zingt, dat is voor ons een wonder. Want dat betekent dat de Heilige Geest ons weer op die plek wil brengen dat wij God de lof en de eer zullen toebrengen. De Heer Jezus die is zich er volle van bewust dat de nacht van het lijden zal gaan aanbreken. Dat hij verraden wordt door een van zijn discipelen. Hij heeft het zelf gezegd. En zo gaat hij nu de nacht in. De nacht van het lijden met de psalmen in zijn hart. Ziet u hem vanmiddag gaan, gemeente. De zingende borg, onze heiland, die gaat het lijden tegemoet met de psalmen op zijn lippen en met de psalmen in zijn hart. En hij doet dat met die lofzang, ja, met die psalmen vanuit het Oude Testament. En die psalmen, ook de psalmen 113 tot en met 118, dat zijn psalmen die gedicht zijn door mensen die ook door de Heilige Geest onder woorden hebben gebracht wat ze in hun eigen situatie en in hun eigen omstandigheden beleefd hebben. Maar het gaat niet alleen maar om wat de dichter zelf heeft beleefd. De psalmen, ook 113 tot en met 118, dat hebt u misschien al wel gemerkt, ook vanmorgen in wat we gezongen hebben. Die kijken ook terug naar wat God in het verleden gedaan heeft. Die bezingen het heil dat God gedaan heeft voor zijn volk Israël. Door hen te verlossen, door hen tot zijn eigendom te maken. Door hen alles te geven wat ze nodig hebben. Door zijn volk te leiden en te beschermen. Maar die psalmen, die hebben ook te maken met de Heer Jezus die komt. De Heilige Geest die in de psalmdichters was, dat zegt de apostel Petrus, die heeft in die psalmen al getuigd van het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid die daarna zou volgen. Dus je zou kunnen zeggen, in de psalmen zit een dubbele laag. Het is niet alleen maar de enkeling, de dichter die zingt van wat God in zijn leven gedaan heeft en van het heil dat God voor hem bereid heeft. En het is ook niet alleen maar dat teruggekeken wordt op de reddingen die de Heere voor zijn volk Israël heeft gedaan. Nee, er zit een dubbele laag in. Er wordt al getuigd van het lijden dat op Jezus zou komen en op de heerlijkheid die daarna zou volgen. Psalm 113 bijvoorbeeld. Dat is een psalm van lof en dank. Om de Heere te loven en te prijzen. En die woorden neemt de Heere Jezus nu in de mond en in zijn hart, gemeente. Hij zingt ook van zichzelf als hij deze psalmen zingt. Hij zingt van zichzelf. En dan kijkt hij ook terug met deze psalmen naar wat God al in het verleden gedaan heeft. Psalm 113, dat is een lofpsalm van God die neerziet op mensen hier op aarde. Die juist ziet op de armen, die juist ziet op de nooddruftigen. Die God die juist mensen redt, die verloren zijn, die geen toekomst meer hebben. En die redding gaat de Heer Jezus nou geven. En Psalm 114, dat is het lied van de uittocht. Gods weg loopt door de zee om zijn volk te verlossen. En zo heeft de Heere Jezus al de golven en de baren van de zee van Gods toorn over zich heen gekregen op Golgotha's kruis. Om een weg te banen voor Gods volk. Opdat ze met God verder mogen gaan in dit leven, ja tot in eeuwigheid. Psalm 115, daar zingt de dichter van het vaste vertrouwen op de Heer. Zo gaat de Heere Jezus de nacht van het lijden ingemeen. Hij heeft het ook over zichzelf. En hij zingt het als het ware zichzelf toe. Om op de Heere te vertrouwen. Om op de Heere te zien. Ook als de nacht van het lijden aanbreekt. Als hij straks zal gaan sterven. En aan het recht van God zal voldoen. Dan zal hij de eer van God op het allergrootst verheerlijken. En het slot van Psalm 115. Daar wordt gesproken over het graf en over de doden die in het graf de Heere niet zullen prijzen. Maar wij zullen de Heere loven. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Zou de Heere Jezus bij die psalm ook al niet gedacht hebben aan zijn opstanding uit de doden? Dat de dood en het graf niet het laatste voor hem is. En dat hij nu het geheim wordt van allen die op hem vertrouwen. Dat hij ons door de dood heen naar het eeuwige leven leidt. En dan Psalm 116. Hij zingt van lijden en sterven. We hebben de woorden vanmiddag gezongen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van de hel hadden mij getroffen. Hoe diep heeft Jezus dat ervaren aan het kruis van Golgotha, toen hij van zijn vader zelfs verlaten werd en uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar God gaf zijn zoon ook de verlossing uit de macht en uit de heerschappij van de duivel die op hem afkwam. Hij kon zeggen, het is volbracht. Heeft de overwinning behaald. En nou leeft hij voor eeuwig. Als die grote zaligmaker van zondaren. Die zondaren het eeuwige leven geeft. En denk eens aan die korte psalm 117. Wat zou Jezus daarbij gedacht hebben toen hij die gezongen heeft? Nou, daar worden zelfs de heidenen opgewekt om de Heere te loven en te prijzen. Daar ziet de Heere Jezus, voordat hij naar het kruis gaat, dat zijn werk niet alleen betekenis zal hebben voor het volk van Israël, maar dat zijn werk wereldwijd betekenis heeft. Dat de heidenen straks zullen komen en in hem zullen geloven en ook gerekend zullen mogen worden tot het volk van God, dat internationaal is, dat wereldwijd is, uit alle geslachten, volken en talen en natieën. En ze zullen de Heere loven en ze zullen de Heere prijzen en ze zullen God verheerlijken. Wat een bemoediging voor de Heere Jezus. Aan de vooravond van zijn lijden, zingend gaat hij de nacht in. En dan Psalm 118. Jezus die gestorven is. Maar er staat geen punt. Psalm 118, daar zegt de dichter, ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. Hij heeft de dood overwonnen. Jezus heeft vanuit die oude psalmen al het zicht over de dood en het graf op de overwinning. De steen die door de bouwlieden verworpen is, deze heeft God tot een hoofd des hoeks gelegd, tot een hoeksteen gemaakt. De steen die door de bouwlieden verworpen is, die ongeschikt werd geacht, die terzijde werd gelegd, waarvan de mensen zeiden, die is niet te gebruiken. Die heeft God nou juist uitgekozen om de hoeksteen te zijn. Dat is de belangrijkste steen. Dat is de steen waarop het fundament van het huis rust. Het zou er door Jezus zijn heen gegaan. Toen hij die woorden heeft gezongen samen met zijn discipelen. Hij wist dat hij die verachte steen was. Hij zou overgeleverd worden door zijn eigen volk. Hij zou straks voor Pontius Pilatus staan en horen uit de mond van zijn eigen volk: kruis hem, kruis hem. Veracht. God heeft deze steen gemaakt tot een hoeksteen. Het fundament van onze eeuwige zaligheid en ons eeuwig behoud. Ja, zo werkt de Heer. Zo werkt de Heer. Lijden en sterven en daarna heerlijkheid. Zijn weg is de weg van het kruis naar de verhoging. En dat is wat de Heilige Geest al in deze psalmen, in die psalmdichters, heeft onderwezen. En wat Jezus nu ziet voor zichzelf. Wat zal het voor de Heere Jezus een bron van troost en kracht geweest zijn, toen hij deze psalmen heeft gezongen. De discipelen zullen dat op dat moment niet allemaal beseft hebben. Later zullen zij, toen ze ook die psalmen hebben leren zingen en leren lezen in het licht van de Heere Jezus Christus, die moest lijden en sterven en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Toen hebben ze het gezien, toen hebben ze het begrepen. En zo zingt hij als borg. Want zo gaat hij het heil bereiden. Door lijden tot heerlijkheid. Het kan niet buiten het kruis om. Het kruis is nodig. Hij kan niet buiten die drinkbeker om die de Vader hem gaat aanreiken. Hij moet die bittere beker van de toorn van God leeg drinken tot de laatste druppel toe. En zo wordt hij zalig maakt. En God wekt hem op uit de dood. Kruis en opstanding gemeend. Dat is het fundament van ons eeuwig heil. Door lijden tot heerlijkheid. En hebt u dat nu vandaag geproefd aan de tafel van de Heere Jezus Christus? Want in het avondmaal wordt u de Heere Jezus Christus verkondigd. En gepresenteerd als die zaligmaker die door lijden tot heerlijkheid gegaan is. Dat God juist hem gegeven heeft. Veracht door de mens. En dat God hem gemaakt heeft tot een hoeksteen. Dat God hem gemaakt heeft tot het fundament van ons eeuwig behoud. Hebt u de Heere Jezus vanmiddag of vanmorgen aan de tafel in die tekenen zo gezien? Als de lijdende borg die in mijn plaats de weg naar het kruis ging. Om mij te behouden. Om mij te redden. Of zoals het onder woorden is gebracht met dat dankgebed van ons avondmaalsformulier. Wat we vanmiddag samen ook hebben gebeden. Wij danken u van ganser harte. Dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. Brengt het avondmaal ons tot zingen gemeen, tot het zingen van de psalmen waarin de Heere Jezus Christus te vinden is. Waarin hij laat zien dat hij die weg is gegaan naar het kruis om mij te verlossen. Ik had die bittere toorn van God verdiend. De drinkbeker die hem is aangereikt, die heb ik mij waardig gemaakt door mijn zonde. Ziet u zo de Heere Jezus oplichten, gemeente, in de psalmen ook die we gezongen hebben. Het is jammer als mensen zeggen, de psalmen zijn oud-testamentisch. Daar zit zo weinig van de Heere Jezus in en daar zie je niks van de Heere Jezus in. Nou gemeente, de Heere Jezus die laat vanmiddag zelf zien. Die lofzang, die is vol van hem. Daar is zoveel van de Heere Jezus in te vinden en van de Heere Jezus in te zien. Het zijn de psalmen die van hem getuigen. En daarom het zingen van psalmen, gemeente, dat is niet alleen maar een traditie die we graag willen in stand willen houden, maar dat is van levensbelang, want daarin zien we de weg van de Heere Jezus Christus, de Heere Jezus die na zijn opstanding, zijn discipelen en ook de Emmausgangers vanuit de psalmen laat zien, dat hij de Christus is die moest lijden en sterven, en zo zijn heerlijkheid ingaan. De Heilige Geest wil ons leren, om in de psalmen meer en meer de Heere Jezus te zien. En dan zijn juist de psalmen zo van waarde en betekenis. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen andere liederen die verantwoord zijn en die ook vol zijn van de Heere Jezus mag zingen. Maar dat betekent wel dat we de psalmen nooit mogen en moeten kwijtraken. Want ze zijn vol van de Heere Jezus. Ze zijn vol van hem. En Jezus die is ermee het lijden ingegaan. En Jezus heeft daarmee, als het ware, het lijden ook kunnen dragen. Hij is zingend die lijdensnacht ingegaan. Je zou kunnen zeggen, die psalmen, die hebben hem er ook doorheen gedragen. En zo wil de Heere Jezus dat ook ons leren, gemeente. Want de Heere Jezus, die heeft niet alleen maar als borg de psalmen gezongen voor ons, in onze plaats. Maar hij heeft ze ook gezongen, opdat wij ze zullen nazingen, in het licht van hem en met het oog op hem. Je zou ook kunnen zeggen, de Heere Jezus zingt hier niet alleen maar voor zichzelf, hij zingt ook als voorzanger. Nu kennen wij een voorzanger in de kerk niet meer, en we hebben nog wel een voorlezer, en dat is een broeder ouderling die de schriftlezing doet, en de wet en de geloofsbelijdenis, maar vroeger in de kerk, toen er nog geen orgel was, toen had je ook een voorzanger. En die voorzanger, dat was degene die de gemeente moest leiden, de gemeentezang. Hij zette in, zodat de gemeente mee zou gaan zingen. Zo kun je ook de Heere Jezus vanmiddag zien, gemeente, als de voorzanger. Hij zingt ons deze psalmen voor, opdat we ze na zullen zingen. Want die weg die de Heere Jezus gaat, die weg is ook de weg die de discipelen zullen gaan. Zeker, de discipelen hoeven niet na te doen wat de Heere Jezus gedaan heeft om de schuld te betalen. De drinkbeker van de toorn van God heeft de Heere Jezus alleen gedragen. En daar komt ook niets van ons bij. Dat is ook het machtige, dat is ook het heerlijke van het avondmaal, gemeente. Dat we mogen zien dat alles volbracht is. En dat mogen we ook met de psalmen uitjubelen. En dat mogen we met de psalmen uitzingen. De Heere loven en prijzen voor dat ene volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Maar de weg van de Heere Jezus wordt ook zichtbaar in de weg van zijn discipelen. Als zij straks naar Pinksteren het evangelie zullen gaan verkondigen in deze wereld, dan zullen zij ook ontdekken dat zij ook die weg zullen gaan van lijden tot heerlijkheid. En daarom vinden ook Gods kinderen in de psalmen niet alleen de weg van de Heere Jezus terug, maar ook hun eigen weg. Denk eens bijvoorbeeld aan Psalm 116. Een psalm die toch ook erg geliefd is. Waarom? Omdat er iets van herkenning in zit wanneer die dichter vanuit de nood en vanuit de diepte tot God roept. Dat hij in een situatie terecht is gekomen dat hij de dood voor ogen ziet en dat hij niet weet hoe het verder moet. En dan zegt hij, och Heer, bevrijd mijn ziel. Kijk, en daarin laat Psalm 116 dan zien wat de weg is die wij mogen gaan. Als het moeilijk is, als het donker is. Als we ook iets ervaren van de angsten van de hel, van de banden van de dood. Als er iets is van benauwdheid en droefheid, wat kan een mens soms aangevochten worden tot in het diepst van zijn ziel, dat je zegt, de angst van de hel die doet me alle troost missen. Je kunt soms er diep onder doorgaan in je leven. Maar dan laat deze psalm zien, gemeente. En niet alleen deze psalm. Maar deze psalm laat wel zien dat de Heere juist dan een weg baant waar wij geen weg zien als wij de dood voor ogen hebben. Het volk van Israël, dat stond toen voor de Rode Zee en de legers van Farao die kwamen eraan. Ze hadden de dood voor ogen. Ze konden eigenlijk maar één kant op en dat was de zee in en verdrinken. Maar God baande een weg door de zee tot hun behoud. En dat doet God nog altijd. In het leven van zijn kinderen. Dat doet God nog altijd in het leven van mensen. Ook vandaag in 2024 is diezelfde God uit het verleden nog de God van het heden. Die een weg baant waar wij geen weg zien. Als wij in benauwdheid zijn, als wij verdrukt worden. Als wij geen weg zien. De Heere baant de weg. De Heere geeft de psalmen en het avondmaal ook met het oog op de komende periode. Wij weten niet wat we meemaken. En misschien zegt u vanmiddag wel, het is goed om vandaag in de kerk te zijn en deze psalmen te zingen. En wat is het heerlijk om hier samen met elkaar de lof en de eer van God groot te maken. Maar als je straks de kerk uitkomt en het is morgen weer maandag. En je hebt te maken met moeilijke dingen. Er zijn vragen waar je niet uitkomt. De dingen van het dagelijkse leven houden je soms zo bezig en kunnen je soms zo weer bezetten dat je denkt, waar is nou het goede van gisteren in Gods huis? Zing dan de psalmen, gemeente. Zing dan de psalm. De Heer Jezus gaat zingend de nacht van het lijden in. En als er diepten zijn in ons leven, neem de woorden van de psalmen op je lippen, draag ze in je hart. En zo wil de Heere ons al zingend weer brengen tot het vertrouwen op Hem. Kan dat dan, zegt u? Misschien zegt er wel iemand, ja, is dat eigenlijk niet te mooi om waar te zijn? Dat je juist in moeilijke omstandigheden gaat zingen? Denk eens aan Paulus en Silas, die in Filippi waren. En dan moet je nagaan, ze komen dan voor het eerst in Europa. En Paulus heeft die man gezien, die Macedonische man, kom over en help ons. En Paulus die komt over en die gaat naar Filippi toe. En wie staat er te wachten om naar het evangelie te horen? Niemand. Ja, later gezien ze een paar vrouwen daar bij de rivier. En als ze dan later de stad ingaan, dan worden ze nota bene in de gevangenis gezet. Is dat de weg van de Heer? Is dat de weg die de Heer gaat met zijn dienstknechten? Het evangelie, dat moet toch verder? En ze komen nou in de gevangenis, in de onderste kerker nota bene terecht. Maar ik hoor daar, gemeente, in die nacht, in die gevangeniscel daar in Filippi, daar hoor ik Paulus en Silas lofzangen zingen voor God. Wat is het geheim? Omdat Jezus hun borg en zaligmaker is. En omdat ze in hem hun heil hebben gevonden. En dat ze weten, wij worden nooit meer van God verlaten. Zoals Jezus van God verlaten is. Dat is juist het wonder. Hij is van God verlaten. Hij is aan het kruis van God verlaten, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Ook niet wanneer wij beproefd worden, ook niet wanneer het moeilijk is. Ook wanneer er de strijd van het geloof is, die zo heftig en zo hevig is. Ook als er de aanvechtingen van de duivel zijn en de influisteringen van de duivel. Waar is nu die God op wien u bouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? God geeft psalmen zelfs in de nacht. Want dan zie ik op de Heer Jezus. En dan zie ik Hem. Die de angsten van de hel heeft doorstaan. En dan mag ik het weten. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, om je psalmversje ook goed te leren. Ik herinner me nog heel goed een keer een broeder, dat was nog in de tijd dat ik dominee was in Genemuiden. Een broeder die ineens ernstig ziek in het ziekenhuis terecht kan en geen Bijbel meer kon lezen en zo ziek was. En toen zei hij tegen me, dominee, maar ik heb de psalmversjes die ik geleerd heb, die zing ik in mijn gedachten en die zing ik hier op de zaal. En daar put ik zoveel kracht en moed uit. Nou, dat is eigenlijk al een belangrijke reden, jongens en meisjes, om je psalmversje elke keer maar goed te leren. Als je ouder wordt, dan kan het zomaar eens zijn dat je ze nodig hebt en dat je ze nog uit je hoofd kunt zingen. En dat je geen psalmboekje nodig hebt en dat je geen psalmboek in je hand meer kunt hebben. Of denk eens, ik vind dat altijd zo bijzonder als ik van tijd tot tijd een dienst in het kompas mag leiden en ik zie daar broeders en zusters die soms niet eens meer weten dat ze leven. Die soms hun eigen familie niet meer herkennen. Maar als ik deze psalmen, deze bekende psalmen, bijvoorbeeld psalm 116 opgeef, dan zie ik ze weer uit volle borst zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Zie je, de psalmen die gaan mee. Die gaan mee het leven in. Die gaan mee het leven door. En die zijn er ook, gemeente, als je aan het einde van het leven komt. Als je geen psalmboekje meer kunt pakken. Maar als je ze mag kennen. De Heilige Geest gebruikt het. Om je zo, zelfs bij het naderen van de dood, die volkomen uitkomst te geven door te zien op de Heere Jezus Christus. Die door lijden tot heerlijkheid gegaan is. Want is dat niet wat de psalmen laten zien, gemeente? Er is geen diepte. Of de Heere Jezus, die is er geweest. Hij heeft geleden. Hij is zelfs tot in de hel geweest. Waardoor Gods kinderen mogen zeggen, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Dan ga je achter deze Heere Jezus aan. En als er dan momenten zijn dat u niet meer kunt zingen, die kunnen er soms zijn, dat het zo moeilijk is, luister dan naar hem, deze zingende borg. Ouderen en jongeren, wat zingen we? Wat zingen we? Zing je met de Heere Jezus mee? Kijk het eens even na op je lijst van Spotify. Wat staat erop? Zou de Heere Jezus mee kunnen zien? Kun je met die liederen meezingen met de Heere Jezus? Wat zingen we, gemeente? Zit je al op zangles bij de Heere Jezus? Heb je geleerd om van hem, van zijn heil, tot eer van God te zingen? Dat is waar het op aankomt, gemeente. En dat is ook waar het avondmaal ons wil brengen. Dat we de lof en de eer aan God brengen. Door de Heere Jezus. Dat we hem kennen. En als u of jij hem nog niet kent. Ja, dat is natuurlijk ontzettend. Dat je zo dicht bij de Heere Jezus bent. Zo dicht bij de avondmaalstafel bent. Of misschien zelfs wel aan de avondmaalstafel gezeten. Maar Jezus niet kennen. Dat roept om bekering vandaag. Dat roept om terugkeer tot deze Heere Jezus, die ons wil leren wat het is om weer tot eer van God te leven, tot eer van God te zingen, ook in moeilijke tijden en perioden van ons leven. Ja, hij is het die ons door de Heilige Geest weer wil terugbrengen in dat koor dat God looft en prijst. Van deze zingende borg leer je zingen, gemeente. En dan is de avondmaal zondag. Ik zei het vanmorgen al in een ander verband. een voorproefje van de eeuwige zaligheid, van de eeuwige bruiloft van het Lam. Wat dacht u, gemeente? Wat zal er straks in de hemel gebeuren wanneer we daar mogen aanzitten met het Lam, met de Heere Jezus Christus? Daar zullen we ook zingen. Ik zal zelfs eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Maar ik lees ook in het laatste Bijbelboek dat we daar zullen zijn en het lied van Mozes en van het Lam zullen zingen. En wat is dat lied? U bent waardig te ontvangen alle dank, alle lof en eer en aanbidding. Want u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Hoort u? Daar dank je de Heere Jezus voor zijn offer, voor zijn lijden, voor zijn sterven. Is dat de dankzegging op het avondmaal? Dat we hem danken voor zijn offer. En zo zingend het leven ingaan. En zing dan maar. Als u misschien van de week bezig bent onder het werk, zing maar. Thuis aan tafel met uw kinderen, zing maar. Zing maar op school, jongens en meisjes. Zing mee. Zing van de Heere Jezus Christus. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Want we zullen hem de lof en de eer toebrengen. Als we straks voor hem zullen staan, dan zullen we hem eeuwig groot maken. En wanneer je daar zult zijn, om de Heere Jezus voor eeuwig groot te maken en de drie enige God te prijzen, dan leer je dat hier op aarde door de Heilige Geest van Jezus zelf, om zijn lof te zingen, om hem groot te maken. Zingt u mee, gemeente? Zing jij mee? Daar hoort men der vromen tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. God is mijn hulp en mijn heil tot in eeuwigheid. Amen.